Gemeente van de Jezus Christus, gasten in ons midden. Je komt de uitspraak wel eens tegen op een oude boerderij of op een hek. Ora et labora. Bid en werk. En het idee achter die spreuk is ongetwijfeld dit. Hier op deze boerderij wordt hard gewerkt. Er is misschien wel veel tot stand gebracht, maar dat kan niet zonder de zegen van de Heere. Er moet niet alleen gewerkt worden, maar ook gebeden. Bid en werk. Diezelfde gedachte kwam ik hier tegen op een kerkelijk centrum waar een grote steen was gemetseld, de eerste steen. En de woorden uit Psalm 127, zo de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs werken de bouwlieden. Ora et labora, bid en werk. Bekende uitdrukking, je zou denken dat het uit de Bijbel afkomstig is, maar dat is niet het geval. De uitspraak komt van de monnik Benedictus. In de 6e eeuw heeft hij een aantal regels opgesteld hoe kloosterlingen met elkaar horen om te gaan. Regels die tot op de dag van vandaag nog steeds bestudeerd worden en veel mensen volgen die. En er is een hoogleraar geweest, Wil Derksen, die een boek heeft geschreven voor managers aan de hand van de leefregels van Benedictus. En die monnik Benedictus, die ook abt geworden is in een klooster, had het werk van een monnik samengevat in die twee woorden. Ora et labora. Bid en werk. En met werk is dan vooral handwerk, werk op de akker bedoeld. De uitspraak kom je niet in de Bijbel tegen, maar de inhoud is in zekere zin wel heel Bijbels. Want zo vaak worden we in de schrift aangespoord om te werken. Al in het eerste begin, Genesis 2, lezen we dat de Heere God een hof maakt en dat hij de mens daarin plaatst om die te bewaren en te bewerken. En hoe vaak worden we in de Bijbel niet aangespoord om te bidden voor de mensen, voor de overheden, om mensen te zijn van gebed, bid zonder ophouden. Ora et labora. Maar de vraag is natuurlijk, op welk van de twee woorden moet je nou het accent leggen? Moet je nou het accent leggen op het eerste, ora? Dat wat wij als christen, waartoe wij geroepen zijn, is toch vooral het gebed? En als je pas als je voor iets gebeden hebt, als je aan de Heer, van de Heer antwoord hebt ontvangen, dan mag je er vervolgens mee aan de slag gaan. Een ander zegt, nee, het accent moet liggen op labora. We moeten met onze gaven en talenten aan de slag gaan en daar vragen we dan de zegen van God over. En weer een ander zegt, volgens mij moet je het accent leggen op dat kleine woordje et en. Bid en werk. Het gaat om die voortdurende afwisseling. Nou, laten we vanmorgen eens kijken hoe dat was in het leven van Nehemia. Even een korte terugblik voor als u niet eerder in de dienst bent geweest. Nehemia 1 vertelt het verhaal dat Nehemia een ontmoeting heeft met zijn broer Hanani en de mensen uit Juda. En ze vertellen hem hoe de situatie is daar in het land. De ballingen die zijn teruggekeerd uit de ballingschap. Het staat er niet best voor. De stad is in puin. Men had een begin gemaakt met het herstel van het altaar, de tempel. Maar de dienst was stil komen te liggen. De muren van de stad zaten bressen in. De poorten waren nog niet hersteld. Er waren een hoop problemen daar in het beloofde land. En Nehemia hoort dat bericht en laat dat op zich inwerken. En dan vertelt hoofdstuk 1, dan breekt zijn hart. Hoe kan het gebeuren? Dat als God zo genadig is geweest, dat hij zijn volk uit de ballingschap weer heeft laten terugkeren naar het beloofde land. Hoe kan het als er zoveel goedheid van God was, dat het leven nog zo te wensen overlaat. Dat er nog zoveel gebrokenheid is en problemen zijn. En als Nehemia dat op zich laat inwerken, komt er een verlangen in zijn hart om naar Jeruzalem te gaan en zijn schaven en talenten daar te gaan inzetten. Om de stad te herbouwen. Om het leven vanuit het altaar te hervormen, zodat het weer beantwoordt aan Gods bedoelingen. En Nehemia heeft een vaste overtuiging dat dat verlangen niet van hemzelf is. Want in hoofdstuk 2, verder in het hoofdstuk, zegt hij dat God dat in zijn hart heeft gelegd. En ja, wat doe je daar dan mee? Als de Heer een verlangen, een zaadje van een verlangen in je hart plant, Hoe ga je dan vervolgens daarmee om? Als je ergens je steentje wilt bijdragen, en misschien komt die vraag wel naar u of jou toe, of is die onlangs naar je toegekomen, zomaar concreet, hè? We zijn een beetje aan het einde van het seizoen, we hebben weer nieuwe clubleiding nodig en we zouden jou graag in ons team willen hebben. Of je krijgt een benoeming als ambtsdrager. Of er is een mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen, een nieuw project op je werk. En wat doe je dan? Zeg je dan zomaar ja of nee of niet? Zullen we eens kijken wat Nehemia doet? 4 stappen, 4 dingen. 4 geestelijke lessen, denk ik, die we van Nehemia kunnen leren. Het eerste, dat hebben we ook wel gezien. Het eerste is dit, Nehemia bidt heel concreet. Hij spreekt een gebed uit in hoofdstuk 1, een heel indringend gebed. En we zagen dat afgelopen zondag, dat gebed begon met aanbidding, belijden van zonde, met de Heer herinneren aan zijn belofte. En aan het einde van het gebed was daar dan die concrete vraag. Heere, laat uw dienaar vandaag slagen. Geef mij barmhartigheid bij de koning. Nehemia stond in dienst van de koning. Hij moest zorgen dat de koning niet vergiftigd werd. Hij had een vertrouwenspositie. Maar de koning is een machtig man. En hij vrees om die vraag aan de koning te stellen. Geeft u mij toestemming om naar Israël te gaan? En daarom bidt de Heere God, help mij toch. Laat me toch vandaag, als ik bij de koning ben, een deur open gaan, zodat ik hem van mijn plannen, mijn verlangens kan vertellen. En wij zagen dat de Heere dat gebed heeft verhoord. Maar Nehemia moest er wel 3 maanden op wachten. Dat gebed, laat mij vandaag slagen, dat heeft hij dus heel wat keren gebeden. Hij popelt om aan de slag te gaan. Maar stel je voor, als je ziet wat er moet gebeuren, je moet er zo lang op wachten. Dat herken je misschien wel. Als je graag iets zou willen doen. Of je hebt het overtuigd van, nou, dit moet er nu gebeuren. Maar er komt maar geen schot in de zaak. Dan is dat moeilijk. Je moet wachten op Gods tijd. Op zijn leiding. Zijn aanwijzing. Dat is vaak niet eenvoudig. Ik las een verhaal van de Engelse prediker Spurgeon. Er wordt verteld dat hij een student een examen moest afnemen. En de student die meldde zich keurig bij hem op de stoep, de deur op het afgesproken tijdstip. Maar Spurgeon liet hem een 30 minuten wachten op de stoep. En gelukkig ging hij er niet vandoor. Ik denk dat de studenten, dat als ik student was, dat ik dat gedaan zou hebben. Maar deze, andere tijd misschien, deze bleef geduldig wachten tot de deur voor hem openging. En toen kwam Spurgeon naar buiten en die drukte de student de hand en zei, je bent geslaagd. Gefeliciteerd. Waarom? Jij kunt wachten. Want een van de belangrijkste lessen in het Koninkrijk van God is dat je leert wachten op het moment van God. Maar wachten, dat weet je misschien wel. Dat is niet eenvoudig. Het viel Nehemia zwaar. Hij is zijn werk aan het doen, maar dat verlangen dat borrelt in zijn hart. En hij is verdrietig dat het zo lang duurt. Begrijp niet waarom God hem zo lang laat wachten. Maar dan, zomaar ineens, is daar die opening. En zo gaat het zo vaak, gemeente, in de weg met de Heere. Onze verlegenheid is voor hem een gelegenheid. De teleurstelling van Nehemia is juist nu het middel in de hand van God om de deur voor hem te openen. Want hij is verdrietig, je ziet het aan zijn gezicht. En dan gebeurt het, dat de koning het opmerkt. En ik vond het wel verrassend hoe de Heere God werkt. Want Nehemia heeft geen stem gehoord, had de Heere God kunnen doen. Hij krijgt geen ingeving van de geest, had de Heere God kunnen doen. Nehemia krijgt een gelegenheid gewoon terwijl hij aan het werk is. En zo kan het gaan. Je hebt ergens voor gebeden en ineens is daar die mogelijkheid. Je wilt ergens gaan wonen. Je bidt ervoor en opeens gaat daar een deur open. En is dat dan gebedsverhoring? Wat is gebedsverhoring? Ik zou zeggen, het is verhoring als je ergens voor hebt gebeden. Als je de Heer bij je plannen betrekt, bij de keuzes die je maakt. En als dan op een gegeven moment een mogelijkheid komt, een deur open gaat, dan mag je daarin zijn hand zien. En het is nu eenmaal zo, denk ik, dat als je in gebed aan de Heer vraagt om zijn leiding, dat je dan ook wel op gespitst moet zijn. Het is bidden, geef je als het ware een soort antenne. Stel me zo voor dat bij Nehemia ook was. Heere, laat me vandaag slagen. En dat je dan die hele dag met verwachting uitkijkt. Zal nu het moment komen? Is er nu de gelegenheid om met mijn baas te spreken? Is dit het moment om dat lastig gesprek met mijn zoon of dochter te hebben? En je bidt ervoor. En ineens is daar die mogelijkheid. Bidden geeft je een soort antenne. En als er iets gebeurt, dan mag je dat verbinden met wat je hebt gebeden. Zo gewoon kan de leiding van de Heere God zijn. Een toevallige, tussen aanhalingstekens, samenloop van omstandigheden. Een open deur. Nehemia, waarom ben jij zo triest? Waarom is je gezicht zo verdrietig? Vraag van de koning. Nehemia, dat is het eerste, heeft dus heel concreet gebeden. En het tweede wat opvalt, is dat Nehemia een plan heeft gemaakt. Want als de koning ziet dat hij verdrietig is, dan vraagt hij wat er aan de hand is. En ja, dat zijn van die kleine details in de Bijbel waar je soms ook wel een beetje over moet glimlachen. Want Nehemia vertelt dat hij vertelt dat de koning daar zit en dat zijn vrouw naast hem zit. Dat is een opvallend detail. De koning is gevoelig voor vrouwen. En juist dat moment wordt door God gebruikt. Hij gebruikt de omstandigheden om de vraag te stellen die deuren kan openen. En voor de Nehemia gemeente was het een spannende vraag. Want er waren brieven bij de koning gekomen. Het staat in het vorige boek Ezra, hoofdstuk 4. De Persische gouverneur van Samaria, Regem, en zijn secretaris Simsi hadden een brief gestuurd. Want ze waren bezorgd. Die ballingen waren teruggekeerd naar Israël. Ze waren bezig geweest met het altaar en de tempel. En wat gaat er dan gebeuren? Wat zal er gebeuren als de Joden de stad gaan herbouwen? Dan zullen ze vast en zeker in opstand komen. Koning, dat moet u niet toestaan. En ze hadden een brief geschreven. De koning was een gewaarschuwd man. En ze verzochten de koning om de werkzaamheden stop te zetten. En dan zou Israël zich weer kunnen afscheiden, weer in opstand kunnen komen. En ondanks dat stelt Nehemia de koning op de hoogte van zijn plan. Weet u, je kunt nog zoveel dingen bedenken, maar als er de Heere God een deur open doet, het enige komt er aan op vertrouwen om door die deur naar binnen te gaan. En dat doet Nehemia. En weet u, hij pakt het ook wel tactisch aan. Want wat zegt hij? Waarom ben je verdrietig? Mogen de koning in eeuwigheid leven? Maar weet u, de stad waar mijn vaderen begraven zijn. Ziet u dat in vers 3? Nehemia, ban je het niet als een olifant door de porseleinkast. Maar de band met het voorgeslacht, dat is de stad waar mijn voorouders begraven liggen. En als er één ding was in het Midden-Oosten, dan was het piëteit jegens het voorgeslacht. En Nehemia maakt daar gebruik van. Inderdaad, mijn familie komt daar vandaan. Daar liggen mijn grootouders, mijn overgrootouders begraven. En die stad is in puin. En Nehemia maakt daar gebruik van. En het hart van de koning wordt zacht. En dan, ja, dan gaat de deur open. En dan kan Nehemia vertellen. En dan blijkt gemeente dat hij er goed over nagedacht heeft. Want hij vraagt in de eerste plaats verlof. Hij vraagt verlof om tijdelijk van zijn functie ontheven te worden. En om een speciale tijd om daar in Jeruzalem te gaan werken. Hij vraagt naar papieren. Want hij heeft een vrijgeleide nodig. Alle gouverneurs en landvoogden moeten van de koning toestemming krijgen om hem door te laten gaan. Hij heeft een bouwvergunning nodig. Om de bouwmaterialen uit het kroondomein van de koning te kunnen gebruiken. En vers 6, hij heeft ook een tijdsplanning gemaakt. Dus gemeente, Nehemia heeft ervoor gebeden, maar dan blijkt dat hij er ook heel nadrukkelijk een plan heeft. Hij vraagt verlof, hij vraagt papieren, hij heeft een tijdsplanning. En weet u wat we hier zien? We zien hier een samengaan van goddelijke bronnen en natuurlijke bronnen. Een samenspel van volhardend gebed en praktisch bezig zijn. En beide lijnen komen samen in het leven van deze Nehemia. Enerzijds dat vertrouwen op God, dat als je bidt dat je verwacht dat hij gaat antwoorden. En ondertussen werk je je plannen uit met het verstand dat God je heeft gegeven. Goddelijke bronnen. Nou, dan kun je denken aan de Bijbel, waarin God zijn wil bekend maakt. Het gebed, de leiding van de geest. En natuurlijke bronnen. Je verstand, je levenservaring, je inzicht. Mede-christenen om je heen die je kunnen helpen. Ook dat speelt een rol. Zonder wijsheid en inzicht komt geen enkel werk tot een goede afloop. Goddelijke en natuurlijke bronnen. Ze zijn allebei nodig. En ik denk, gemeente, dat het in het leven van het geloof niet anders is. Op zoveel terreinen van ons leven. En ik zat van de week aan jullie te denken als doopouders. Maar volgens mij is dat ook in de opvoeding van de kinderen niet anders. Want wat doe je? Je wordt als ouder ingeschakeld. Je krijgt een zoon, een dochter toevertrouwd. En ja, je zorgt ervoor. Je bidt ervoor. Je vertelt ze als ze wat groter zijn over de Heer Jezus. Je leert ze liederen. Je gaat ze voor in het gebed. Al die dingen. Gewoon, praktisch, elke dag. Met vallen en opstaan aan tafel of bij het slapen gaan. En tegelijkertijd, als ze dan op bed liggen, dan is er ook dat gebed. En als je kinderen hebt, is dat het gebed wat elke dag weer terugkomt. Tot ze misschien al lang wel de deur uit zijn. Heere God, werkt u door in hun leven. Wilt u dat wat we in de opvoeding hebben meegegeven, ja, vruchtbaar laten zijn. Laat het ontkiemen verder. Dat ze u zullen volgen, dat ze van u, Heere Jezus, zullen gaan houden. Toch, dat is het gebed, het verlangen. Ook als ze al lang de deur uit zijn en je geen grip meer op hebt, dan blijft dat dagelijkse gebed. Het gaat samen op. Praktische opvoeding en het gebed. Net als bij Nehemia. Een man van gebed, een man van de daad. Een biddende bouwer. Een bouwende bidder. Woord en daad gaan samen op. En ik denk dat dat voor een christen nog steeds zo is, toch? Bid en werk. Ga in je binnenkamer. Zoek het contact met je hemelse Vader. En ga dan aan de slag. En zoek die binnenkamer steeds maar weer op. Ook tijdens je werk. Want dat is het derde. Nehemia bidt ook met de pet op. Hij bidt ook tussendoor. Moet eens even meekijken naar het vierde vers. Daar is dan die open deur. En de koning vraagt, wat verzoekt u dan? Toen bad ik tot de God van de hemel en zei tegen de koning. Nehemia, met dat hij moet gaan antwoorden, bidt hij een kort gebed tot de Heere God. Een schietgebedje. Als een vuurpijl. Op een donkere nacht. Van een schip in nood. Hij bidt met de pet op. Tijdens zijn werk. Maar dit is het moment dat erop aankomt. Heere God, laat me de juiste woorden zeggen. Toen bad ik tot de God van de hemel. Hij beseft, nu komt het erop aan. Nu moet ik de juiste dingen zeggen. Weet u, gemeente, als de Heer Jezus zijn discipelen op pad stuurt, komen ze allerlei situaties terecht en dan geeft hij zijn belofte mee. Als je nou straks voor de mensen staat en je moet van mij getuigen, ze vragen je rekenschap van de hoop, wees dan niet bevreesd. En dan voegt hij eraan toe, want de geest van mijn Vader zal jullie de woorden in de mond leggen. Toen bad ik tot de God van de hemel, zomaar tussendoor, een gebed. Geef me wijsheid, de juiste dingen zeg. En ik denk dat dat is wat Paulus bedoelt, als hij schrijft, bid zonder ophouden. Dat je gedurende de dag ook met de Heere verbonden bent. Tijdens een vergadering, en het zit even vast, dat je bidt, Heere God, help me. Geef me een inzicht wat verder helpt. Of in dat gesprek met iemand dat je luistert. Heere God, wat moet ik nou zeggen? Ik vind het zo moeilijk voor diegene. Geeft u me een woord. Dat is leven in afhankelijkheid, dat is tussendoor, bidden met de pet op. Het contact met je hemelse Vader zoeken. Niet aan het begin, niet aan het eind, maar gedurende. Gedurende het project, gedurende je werk. Nehemia bad, Heere God. En het laatste, wat ook opvalt. Als de Heere God dan een opening geeft, dan ziet Nehemia daar de goede hand van God in. Vierde, Nehemia is dankbaar. Vers 18 later ook in het hoofdstuk. Dan zegt hij als een soort getuigenis, terugkijkend, de goede hand van mijn God is over mij geweest. Nehemia heeft er lang op moeten wachten. Maar nu was het moment er daar en ik kon van zijn plannen vertellen. En ik kijk terug en zie dat de Heere God dat zo wonderlijk heeft geleid. Heeft u dat wel eens gehad? Dat je ergens zo tegenop zag en je had gebeden. En opeens is het zomaar gegaan. Je zag er als een berg tegenop, maar opeens is het toch gelukt. Ben je dankbaar? Weet u, dat is zo belangrijk. Waarmee eren wij de Heere God het meest? Als wij dankbaar zijn, denk ik. Als we terugkomen. Maar de 10 mee laat ze genezen door de Heer Jezus. En er kwam er maar 1 terug om te zeggen, dank u wel. Wat doen we dat toch weinig, dacht ik bij mezelf. Als je naar voorbeden in de gemeente kijkt, elke zondag weer nieuwe namen. Hoe vaak danken we ook voor de verhoring die God geeft. Weet u, ik wil natuurlijk niet zeggen. Het is wel een gedachte misschien die u hebt, die jij hebt. Nou, dat is mooi voor Nehemia, dat God zijn gebed verhoort. Maar hij verhoort natuurlijk niet elk gebed. Nee, dat is waar. Nehemia, zo lezen in vers 12, is ervan overtuigd dat God dat verlangen in zijn hart heeft gegeven. Dat is eigenlijk best wel spannend, want heel vaak is dat misschien bij ons niet het geval. We kunnen zo bezig zijn met dingen die we zelf zo belangrijk vinden. En dan bidden we in die lijn. Maar is dat ook wat de Heere wil? Zou er dingen zijn die voor God geen prioriteit kunnen hebben? Dat is soms best spannend. Wat moet je dan doen? Nou, ik probeer elke keer als ik iets heel graag wil, dat als het ware maar voor de Heere God neer te leggen. Altijd die vraag erbij. Heere, maar vindt u dit belangrijk? Maak het me duidelijk als dit iets van mezelf is. Zo stel ik me voor dat je het kunt doen. En soms gaat de Heere God met je een andere weg. Zie je niet op dat moment, dan zie je pas achteraf. Maar dat je wel blijft bidden met Psalm 25. Heere God, maak mij uw weg bekend. Uw pad. Heere, dit wil ik nu wel, maar past dit bij de weg die u wilt dat ik ga? Nehemia, het is eigenlijk wel heel praktisch, toch? Hij bidt heel concreet. Hij gebruikt zijn gaven en talenten. Hij maakt een plan. Hij is ook tussentijds met de Heere verbonden. En aan het einde is hij ook dankbaar. Is dat ook niet wat de Heer Jezus ons heeft geleerd? In dat gebed van het Onze Vader, is dat ook niet wat zijn leven kenmerkt? En gemeente, ik denk als je bidt, als je zo met de dingen van je leven bezig bent, dat je steeds ook weer moet kijken. Steeds weer je blik moet richten op Hem. Want als ik moet wachten, als de dingen mij uit handen vallen, dan weet ik dat er 1 is in de hemel die voor mij bidt. Dat moet je altijd maar bedenken. Als je zo aan het worstelen bent, als je nog geen antwoord hebt voor de Heere God, dan mag je weten, dat zegt de Schrift, dat onze Heiland in de hemel voor ons bidt. Is dat geen geweldige bemoediging? Om de dingen uit handen te geven. Ora et labora. Ik zou vanmorgen het accent eens willen leggen op het woordje et. En. Maak je plannen. En wees tegelijkertijd in alles van de Heere afhankelijk. En als je zo leeft, in je werk, op school, je studie, in de opvoeding van je kinderen, dan mag je de zegen van de Heere ontvangen. En verwachten. Is het gemakkelijk? Nou, dat niet bepaald. Want er komt tegenstand. Dat zullen we zien. Het vervolg van het hoofdstuk. Maar wat zijn de laatste woorden van Nehemia 2? Daar eindig ik mee. Zijn vertrouwen wat hij heeft. Na al die tegenstand zegt Nehemia: de God van de hemel zal ons doen slagen. En wij zijn dienaren. Wij zullen opstaan en bouwen. Het vertrouwen van het geloof, dat is het vertrouwen. Omdat je weet dat de Heer Jezus bidt. Hoef je niet op de grond te blijven liggen als iets niet lukt. Maar mag je opstaan in vertrouwen verder gaan. Dankzij zijn voorbeden. Amen.